Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voetbalpraat van 18 maart 2024. Vanavond met Sjoerd Mossou, Algemeen Dagblad met Sinclair en Kenneth. Van onze eigen ESPN. Het is maandag, ja. Kenneth. Dus jij trapt altijd af met iets wat je ongelooflijk is opgevallen of tegengevallen.
Ja. Nou, in dit geval is het eigenlijk meer ook een vraag aan Sjoerd. Want, nou, omdat zaterdag, meen ik, las ik een nogal explosief interview met Kuksu. En dan ben ik, ja, dit was in de Telegraaf, niet de AD. Baal je dan als AD-verslaggever dat hij jou niet gebeld heeft? Of zijn zaakwaarnemer jou niet gebeld heeft? Of jullie gebeld hebben?
Maar dat zou je dan aan Mikkels moeten vragen. Want dat is de Feyenoord-watcher.
Ja, oké, maar jij als journalist, baal je van dat je dit verhaal... Want dit is best wel een gek en opvallend stuk, toch?
Ja, dat zeker. Dat zeker. Maar om er daar nou druk om te maken...
Ja, dat weet ik niet.
Nee, dat over de hele linie. De ene keer heeft hij iets en de andere keer heeft hij iets.
Als je,
nee,
dan ben jij te succesvol voor.
Zullen we dat even in het midden laten?
Wat ik wel interessant vind,
is zoiets geregisseerd of is dat door enorm spitwerk?
Ja, dat was inderdaad mijn tweede vraag.
Maakt het wel interessant. Inderdaad, want het was wel heel atypisch.
Ja.
Een gek moment. Gekke uitspraken. Wat win je ermee? Dat vraag je dan als speler toch ook af. Ja. Hè? Wat heb je daar nou eigenlijk aan? En in deze situatie was dat heel raar.
Ja.
Op dit moment snap ik wel, omdat hij nu 2 weken weg zou gaan bij de club, naar de Turkse elftal. Dus het moment begrijp ik nog misschien wel. Ja. Dat het over 2 weken misschien iets zachter is. Maar het hele verhaal was gewoon best wel gek. En ook van als je aast op een transfer, wat niet zo zou zijn, denk ik, zeg maar nu al. En ook nog een soort van, ja, moet hij niet ontzettend blij zijn dat hij bij zo'n mooie club mag voetballen?
Ja, de eerste seizoen zelf heeft hij gewoon bijna alles gespeeld. We weten ook het wisselbeleid van Smit. Hij is niet de enige die wel eens op de bank zit. Er is veel concurrentie. Dus het moment is ook wel heel raar om dan nu zo fel van leer te
Maar past dat in het karakter zoals jij hem kende van zijn tijd bij Feyenoord? Of?
Nou, bij Feyenoord was hij ook heel ongeduldig. Ook onder Van Bronckhorst. Toen heeft hij later wel beweerd dat hij ook op het punt stond. Toen waren de Turkse ploegen die aan hem trokken. Beşiktaş en Galatasaray. Dat hij echt overwogen heeft om misschien wel daarheen te gaan. Omdat hij vond dat hij bij Feyenoord te weinig kansen kreeg. Dus hij is heel ongeduldig.
Ja. Het is ook heel atypisch voor deze tijd. Want vaak als spelers dan een keer een statement willen maken, dan is dat natuurlijk, wordt dat natuurlijk voortdurend over nagedacht. Tenminste in de top dan. Dan is er een zaakwaarnemer, die vindt er wat van. En iedereen denkt daar bij wijze van spreken over mee. Kijk, vroeger had je Ruud Gullit die dan weg wilde bij PSV. En dan maakte die Hans Kraaij volledig met de grond gelijk.
In de panorama.
Ja, en dat gebeurde dan een soort van semi-spontaan. Maar nu komt dat bijna niet meer voor. En dat maakte dit ook wel opvallend.
En misschien had je ook, tegenwoordig gebruikt ze ook vaak hun eigen sociale media.
Ook. Ja, vandaag ook. Hè. Vandaag heeft hij op Instagram toch een beetje zijn keutel ingetrokken. Hij heeft wel gezegd dat hij het allemaal niet zo bedoelde. En met respect. En dat hij over 2 weken terugkomt en dan een gesprek aangaat. En dat hij dan...
Ik vond niet dat hij zijn keutel introk. En dat vond ik wel sterk aan hem. Ja, dat hij in ieder geval niet zegt van nee, dit is helemaal uit verband gerukt. En nee, dit heb ik helemaal niet gezegd. Ik vond dat hij best wel bij zijn woorden bleef. En dat hij de consequenties ook zou dragen. Dat vond ik dan weer sterk van hem.
Maar dan is het de vraag die dan vervolgens op tafel komt. Wat is het doel? Wat wilde je ermee?
Ja, dat weet ik dus. Daarom, geen idee. Ik had gehoopt dat iemand van Telegraaf hier zou zitten vandaag. Maar om dat duidelijk te maken. Want ik ben echt zo benieuwd naar wat is nou hier precies de bedoeling van in maart. Het is nog 3 maanden tot de transfermarkt opengaat. Misschien gewoon zijn ongenoegen. En dat hij niet behandeld wordt als Messi. Ja, dat vindt hij misschien vreemd.
Een grappig detail is ook nog dat het in Portugal is. In Portugal spreken spelers echt bijna nooit met de pers.
Nee.
Alles wordt afgeschermd. Als je daar een quoteje leest, komt het via de clubkanalen. Kijk, in Nederland schrikken we daar iets minder van. Want je hebt wel eens een speler die een keer wat roept. Maar in Portugal is het helemaal heel ongebruikelijk. Dus daarom waren ze volgens mij daar nog meer geagiteerd over.
Ja. En hoe gaat zoiets in zijn werk? Hè? Jij wordt misschien ook dan bel een zaakwaarnemer naar jou. Bijvoorbeeld als journalist zegt, weet je wat? Ik wil nu iets kwijt. Heb je even?
Dat kan. Het kan op heel veel verschillende manieren. Het kan spontaan ontstaan. Doordat je quasi nonchalant met een speler babbelt.
Ja.
Het kan zijn dat het inderdaad echt is ingestoken. Dat het via een familielid of een zaakwaarnemer gaat. En heel soms kan het ook gebeuren. Maar dan, dat is echt heel zeldzaam geworden tegenwoordig. Dat het er een beetje tussendoor wordt gefietst bij een club. Omdat, vroeger was het natuurlijk zo dat die clubs niet alles controleren. Tegenwoordig gaat wel eigenlijk ieder interview langs een perschef.
Maar het is natuurlijk daar omheen gegaan.
Ja,
dus in dit geval zal waarschijnlijk zijn dat de zaakwaarnemer, als zijn vader volgens mij, Die heeft dan, die desbetreffende journalist, benaderd. Nou, we hebben nu een verhaal. En dat mag je dat van tevoren ook lezen. Dat is natuurlijk, want mensen denken van, nou ja, maar misschien heeft hij niet... Maar ja, van tevoren krijgen die stukken te lezen. En dan kan je aanpassingen doen.
Mag ik er nog één ding over zeggen? Wat ik zo, ook zo gek vind. Ja, in het laatste jaar in de Eredivisie, toen hij ook uiteindelijk speler van het jaar werd, was hij juist een speler geworden die heel erg bij zichzelf te raden was gegaan. Van wat kan ik nou doen om een betere speler te worden, om een grotere speler te worden. Dus heel erg aan zelfreflectie heeft gedaan. Ja. Dat is daar toch ook redelijk mee in tegenspraak?
Nou, in dit geval sprak hij ook zichzelf in derde persoon. Vind ik ook een beetje... Nou, dan ben je wel heel erg... Oerkoen wil maar één ding. Zo, als je dat over jezelf zegt, dan ben je misschien net iets meer in jezelf gaan geloven. En in dan dat je inderdaad, wat jij net noemde, want dat was een speler die ongelofelijke stappen maakte.
Ja, en alles uit
onder aan de slot. Ja. Nou, ik denk ook aan de slot. Maar dat en nu, ja, in derde persoon is altijd, ik weet niet. Nee. Dat vind ik nooit echt lekker.
Het is gek en krijgt ongetwijfeld een vervolg. Er was ook vandaag de persconferentie van het Nederlands elftal in voorbereiding op de wedstrijd tegen Schotland vrijdag en... Duitsland, komende dinsdag. Wat vond jij het meest opvallende, Sjoerd? De persconferentie, want jij was daar.
Nou, wat hij over Wijnaldum zei, vond ik het meest interessant. Opvallend kun je over twisten, maar het was opvallend dat hij natuurlijk er weer bij zit. Maar het meest opvallende vond ik dat hij ook wel heel duidelijk liet doorschemeren dat er wel serieuze kansen zijn voor Wijnaldum.
Ja.
Gewoon in hoe hij wil voetballen, in het type speler dat hij is natuurlijk, hè, met veel diepgang vanuit het middenveld. Dus hij schetste het van, nou, ik haal hem weer eens een week terug om eens te kijken hoe die ervoor staat. Maar daarbij wel heel duidelijk van, ja, het is wel een serieuze optie. Ja,
had je gedacht dat er misschien een andere rol voor Wijnaldum, dat er aan gedacht moest worden? Misschien meer voor de kleedkamer of zo?
Nou, nee, ik eigenlijk niet juist. Kijk, Van Gaal was juist helemaal niet tevreden over Wijnaldum toen hij een beetje op het tweede plan belandde. Dat hij wisselspeler werd en daar viel hij ook eigenlijk op af. En Koeman liet meer een beetje doorschemen van, ik wil hem wel eens zien in eventueel die rol. Dat maakte ik een beetje het op. Dus normaal gesproken is het geen basisspeler, maar wel een serieuze kandidaat voor die 23.
Ja, er wordt regelmatig aan herinnerd, ook door hemzelf, dat de band die hij met Wijnaldum heeft een speciaal is, dat hij altijd geleverd heeft. Maar cijfermatig gaat dat toch alweer, is het 2,5, 3 jaar terug. Vind je dat je dat nog steeds kunt aanvoelen?
In de tussentijd is hij ook heel lang geblesseerd geweest,
ja,
hè,
zeker,
met zijn been.
Zeker. Maar vind je dat je dat nu nog steeds kan aanvoeren om terug te vallen op iemand die op 34-jarige leeftijd inmiddels in de Saoedische competitie speelt?
Ja, ik denk dat het met name nu het meetmoment is dat hij hem dus nu wil zien, omdat hij wel weet wat hij in huis heeft.
Ja.
En ja, het is toch een soort examen ook wel voor Wijnaldum. Die moet nu echt in deze pak een beetje 10 dagen laten zien dat hij toch echt nog van toegevoegde waarde is. En dat hij dan een serieuze kans maakt. En ik begrijp ook wel de positie die Wijnaldum in het Nederlands elftal kan spelen. Daar zijn niet zoveel smaken van. Hè? Ook een lopende man. Veel spelers moeten in de bal komen. Je zou nog aan Guus Stil kunnen denken, maar die zat niet eens bij de voorselectie. Dus dan begrijp ik wel dat je het gaat proberen om te kijken of die nog de toegevoegde waarde heeft.
Ja.
Wat ik best wel opvallend vind aan het hele verhaal, en de mensen die dan roepen, ja, iemand die in Saudi voetbalt, die kan niet bij Nederland zelf dan komen. Hebben die mensen ook meerdere wedstrijden gezien van de Saudische competitie? Dat vraag ik me echt af. Het is natuurlijk wel een klein beetje achterhaald dat wanneer je daar naartoe ging, ja, dan golfde je meer dan dat je eigenlijk trainde. Dat is wel een achterhaald verhaal. Dat is in de tijd van Ronald de Boer en de zijnde.
Ja, korter geleden ook nog wel. Was bij Sneijder ook, hè? Die ging naar Qatar. Toen gelijk af onder Koeman.
Ja. Ja, maar dat nu, omdat er natuurlijk veel grotere namen daar zijn. Ik kijk geen enkele wedstrijd van Saudi, dus ik kan het niet beoordelen. Ik neem aan dat de bondscoach en zijn staf dat meer doen.
Nou, er zijn
en al die mensen die roepen dat het echt niet kan.
Ja, maar om het even te schetsen voor de mensen thuis. Er zijn 4 clubs die met heel veel geld redelijk zijn opgepompt. Daar spelen alle grote sterren. En de rest van de competitie stelt eigenlijk... niet zoveel voor. Je speelt
vinden wij, dat denken wij in ieder geval.
Dat zijn ook de geluiden van die mensen die er zelf naartoe zijn.
Ja, ja, ja.
Dus je speelt een aantal serieuze wedstrijden per jaar en de rest is eigenlijk een
maar is die heel veel minder dan de Eredivisie, denk je?
Dat wilde ik net zeggen.
Ja. Want mensen roepen ook Nick Olij moet in het Nederlands elftal en Wijnaldum, dat kan niet.
Ja, is keeper.
Nee, maar ik denk dat je die vergelijking dan nog het beste kunt maken. Het is niet te vergelijken met de Europese topcompetities.
Nee.
Maar als je tegen Nederland afzet, en inderdaad, in Nederland hebben we natuurlijk ook maar een paar echte topwedstrijden. Dan verschilt het misschien niet zoveel. Alleen het zit ook wel een beetje in. Dat vind ik een belangrijk argument misschien wel. Als je daar gaat voetballen, en dat gold zeker in een eerdere fase. Het zegt ook iets over je ambities, vind ik.
Mm-hmm.
Je gaat daar naartoe puur om geld te verdienen. Laten we dat niet ingewikkelder maken dat het is. En dan mag.
Ja.
Moet iedereen helemaal zelf weten. Maar je geeft er wel mee aan. Mijn internationale carrière. Die lever ik eigenlijk in voor het geld. En daarom vind ik het dan wel discutabel. Of je een speler die keuze maakt. Of je die een belangrijke rol moet geven.
Koeman counterde dat met onder andere te stellen dat Henderson ook wordt opgeroepen. Brozovic wordt opgeroepen. Ja. Mitrovic wordt opgeroepen. Dus
je hebt spelers die nu daar naartoe gaan op een hele andere leeftijd dan voorheen. Hè?
Mm-hmm.
Dat was natuurlijk vaak de helemaal die 34, 35, 36, 37, even het laatste geld. Nu heb je wel spelers van 24, 25, 26, 27. Wijnaldum is wel 34. Maar het zijn wel echt
uitzonderingen. Er zijn er wel een paar.
Ja, maar het is een begin daarvan, zeg maar. Misschien. En misschien stopt het ook over een jaar en denken die Saudis nou. Het heeft,
die laatste transferperiode is het toch nauwelijks die kant op gegaan.
Laat maar zitten. Maar dat er zo'n ophef over is, dat absoluut niet kan. Veel al door mensen die waarschijnlijk niet de Saudische competitie hebben gekeken. En dan ook nog, zeg maar, in de vergelijking met dat alle Eredivisie-spelers wel gekozen kan worden.
Ja.
Vind ik een beetje mank.
Hoe denk
maar ik ben wel enigszins met jou, met ambitieniveau is natuurlijk, je ambitie is daar om heel veel geld te...
Ja, dat wil ik daarna
ook geen verkeerde ambitie trouwens.
Wat zijn, vind jij, wat zijn de medespelers van Wijnaldum in die kleedkamer dadelijk bij het Nederlands elftal? Hoe zouden die naar die situatie kijken?
Want helemaal oké.
Ja, vind je dat helemaal oké?
Geen enkel probleem.
Dat maakt ze echt helemaal niks uit.
Nee. Als hij kan leveren voor het Nederlands elftal, en dat zal blijken tegen Schotland, want daar gaat hij spelen denk ik, Dan is niemand heeft daar een probleem mee. Helemaal niet.
Nee, ik denk zelfs dat een totaal andere zaak. Maar als je het thema Quincy Promes het onder voetballers laat sudderen, dat daar niet heel veel stelling in wordt genomen.
Nee, er is niemand, Sinclair, denk jij, die in de kleedkamer tegen Memphis zegt, was dat nou zo handig om die steun uit te spreken? Nou,
dat
nee.
Misschien nog net wel, maar niet veel meer dan dat.
Dat heeft de directeur gedaan. Nigel de Jong.
Ja.
Ja, en Koeman zei wel vandaag van, nou, ik zou het zelf niet doen. Maar ik ben het wel, denk ik, ook met Sjoerd eens. Misschien dat er één of twee het zullen zeggen, maar de helft niet. En sterker nog, er zitten volgens mij ook in het Nederlands elftal nog wel een paar spelers die goede tijden hebben gekend met Promes. En ook een vriend niet laten vallen.
Nee,
dus alleen, het is niet zo handig dat Memphis inderdaad op social media zijn openlijke steun uitspreekt.
Ik denk dat ze zeggen, ja, het is de keuze aan de bondscoach. Ik denk dat zou zeggen. Net zoals met het voetballen in
Saudi-Arabië.
Waar was de WK laatst? Qatar.
Ja.
En zo, weet je wel, ja, voetballers willen liefst geen stelling. Weet je wat ze willen? Ze willen voetballen.
Ja. Maar de bondscoach, dat is grappig dat je daarover begint, want de bondscoach werd er wel naar gevraagd, Saudi-Arabië, dat WK wel of niet organiseren. Hij bleef daar weg van. Vind je dat slap of begrijp je dat?
Nou, in dit geval snapte ik het een beetje. Ik vind dat de bond daar op zich wel iets over moet en mag zeggen. Alleen, we krijgen eerst nog een EK.
Mm-hmm.
En als het gaat om echt puur de toewijzing van het toernooi, dan is dat wel iets wat in principe bij de KNVB-directie ligt. Van hoe ga je daarmee om? Kijk, als we straks richting Saudi-Arabië gaan met een zittende bondscoach, dan vind ik het een ander thema. Maar voor Koeman heeft dat nog natuurlijk totaal geen...
Ja.
Maar moet Julissen die voetballers en de trainers daar lastig mee vallen? Want het is toch... Ze hebben er nul mee te maken. Ze hebben wel de keuze om te zeggen, ja, ik wil niet naar een land die dat soort ideeën hebt. Maar dat moet je individueel. Maar het ligt toch bij de KNVB-directie. Die hebben dit allemaal oké gevonden en wel... tegengespatteld in de interview zo half.
Maar het is natuurlijk wel een feit. Dat je hebt deels gelijk, denk ik. Als mevrouw van Leeuwen van de KNVB iets roept daarover, over toewijzing, dan luistert in de rest van de wereld helemaal niemand.
Nee.
Als Ronald Koeman daar iets over zegt, dan wordt het natuurlijk wel naar geluisterd. Maar, en als er met Ronald Koeman nog 3-4 grote namen in het voetbal tegelijkertijd...
Maar Qatar ook was ook zo. Wij landen, zeg maar Denemarken en Nederland, we hebben het allemaal goed en zo. Hè? We maakten ons er heel erg druk om, heel erg druk om. Alle journalisten gingen wel een maand naar Qatar ook. Want dan kunnen ze ook de misstanden gaan ontdekken en schrijven over die dingen. Maar de meeste landen, die gaven er helemaal niks om.
En spelen ze
niet. Zat er reden om het niet te doen dan?
Nee, maar spelen ze...
Ja, omdat het in totaal geen enkele invloed
heeft. Hoe weet je dat nou? Als je het helemaal niks doet, dan dat is toch een rare gedachte?
Ja,
dus als je niet...
Ze deed het ook met die shirts. Nou
ja.
Nou ja, kijk, wat die voetballers betreft, ik ben het met je eens. Je moet niet van voetballers gaan vragen om zo'n toernooi te boycotten. Dat vind ik echt totale flauwekul, zoals dat bij journalisten ook is, vind ik persoonlijk. Maar dat is een andere discussie. Maar je kunt er wel aan een voetballer vragen wat hij daarbij voelt of wat hij daarbij denkt. als een soort van open vraag kun je dat altijd vragen.
Dat kan je zeker.
Ja, en juist nu dat traject nog open ligt, dat die toewijzing nog niet definitief is. Want dat was de kritiek op Qatar, dat mensen pas lawaai gingen maken op het moment dat het al toegewezen
maar,
was.
Maar kom op, dus laten we niet naïef zijn. Helpt het?
Nee,
maar
er is maar één kandidaat.
Ja, nee, dat is uiteindelijk ook zo. Ja. Maar het feit dat het niet helpt, is dat een reden om het dan ook maar niet te doen? Dat vraag ik me altijd af. Nee, als je altijd maar ja en amen zegt, dan verandert er inderdaad helemaal nooit wat. Dat is toch het punt.
Iedereen die daar stelling tegen neemt, of nou een individuele journalist is, een bondsvoorzitter of Erik Cantona of weet ik voor wie, daar heb ik respect voor en waardering voor. Alleen, je kunt mensen daar niet een soort van kant op dwingen. Iedereen moet daar zijn eigen individuele afweging in maken. En als je er iets collectiefs van verwacht, hè, of van wil, of van eist, of hoe je het ook noemen wil, ja, dan moet je naar de hoogste baas van de KNVB gaan.
Ja.
En niet naar de linksback.
Natuurlijk kan je voetballen vragen daarover. Zeg maar, van, maar ik weet nog in de aanloop naar Qatar heel veel journalisten, ook geachte mensen die hier zaten, die, nou, ik kan echt niet en zo. Ja, ze gingen toch allemaal.
Ja. Nou, dat vind ik ook echt, ja, dat vind ik ook echt lariekoek. Journalisten die gaan naar grote sportevenementen, die gaan naar oorlogsgebieden. Wij zijn er in principe voor om gewoon verslag te doen.
Ja, maar zeg dan niet van aan de voorkant van, nou ja,
dat zegt Sjoerd ook, dat een rare gedachtegang is.
Ja.
Terug naar het voetballen. Hij liet het eigenlijk tussen neus en lippen doorvallen, Sjoerd. Dat hij overweegt om weer met drie echte middenvelders te gaan spelen. Is dat dan weer een stelbreuk? Hij was redelijk duidelijk in het systeem met wingbacks en twee controleurs, twee nummers 10.
Ja, hij volgens mij wel steeds pragmatisch gekeken naar hoe de situatie was met zijn eigen selectie en naar tegenstanders en naar fases van wedstrijden zelfs. Mm-hmm. Hij geeft er in ieder geval mee aan dat je, kijk, als je een beetje logisch redeneert, als je drie echte middenvelders wil, dan speel je in principe met buitenspelers.
Ja.
Dus hè, dat lijkt me het meest logisch, want in het systeem zoals hij dat hiervoor speelde met wingbacks, speelde ze eigenlijk met twee tienen. Dus met één diepe spits en
Gakpo en Simons bijvoorbeeld tegen Ierland.
Dat wil hij dus blijkbaar niet. Hij wil echt wel middenvelders. En daar past Wijnaldum dan ook weer in. Mm-hmm. En eventueel Koopmeiners. Dus dat is wel een soort vingerwijzing.
Ja, ziet Sinclair, ziet Koeman dan genoeg buitenspelers die dat kunnen bekleden, die in vorm zijn?
Ja, aantallen? Ik denk dat er wel veel spelers die eigenlijk bij een club dat niet spelen, dat wel kunnen spelen in het Nederlands elftal. En ja, ik denk ook wel op het EK dat je bij tegen Frankrijk of zo, dan moet je gewoon denk ik wel gewoon met vijf verdedigers spelen. Maar ik denk dat hij wel kijkt, dat zeker in andere wedstrijden, dat het best wel weer mogelijk is om gewoon of 4-3-3 of met 5-3-2 te gaan spelen. En ja, zeker op middenvelders. We hebben natuurlijk veel middenvelders, veel goede middenvelders. Dus ik denk dat hij daar gaat proberen en nu ook in die wedstrijden gaat kijken of hij daar misschien wat meer uit kan halen.
Ja. Je hebt wel iets meer smaken nu dan een jaar geleden op de vleugels. Het is niet dat het heel erg overhoudt, want rechtsbuiten is niet zo dat daarvan
Wemelt. Dat is een moeilijke positie.
Ja. Malen, Frimpong.
Ja, je hebt daarom. En je hebt Simons heeft het natuurlijk weer ontwikkeld. Memphis is weer beter dan dat hij was. Dus je hebt wel voorin wat meer smaken. Dus
maar ik denk ook dat het te maken met dat Simons ik eigenlijk niet op 10 helemaal zeg maar gemanifesteerd hebben van, nou, dit is de nummer 10. Want als dat wel het geval was, dan zou het natuurlijk als trainer gek zijn om niet toch midden aanvallende middenvelden te spelen. Als hij nou echt het hele spel naar zich toe trok en heel belangrijk was, ja, dan niet. Maar ja, wij kennen natuurlijk ook Koeman door de jaren heen als een zeer pragmatische trainer. Wat heb ik voorhanden nu? Hoe goed zijn we zelf? Nou, en dit heb ik nodig, denk ik, om succes te hebben.
Ja. Gek is wel, het was goed zichtbaar in die twee wedstrijden tegen Real Madrid. Dat Simons daar als aanvallende middenvelder in dat systeem van Leipzig wel heel erg goed rendeert tegen wat toch niet de misselijkste club van Europa is.
Ja.
Dus het zit er wel ergens in. Maar om het eruit te halen, Nederland zelf.
In ieder geval bij Nederland zelf totaal niet laten zien. Want
is dat? Is dat iets ongrijpbaars? Waarom het bij de sommige spelers komen? Hij is natuurlijk ook een goed voorbeeld.
Maar ook de combinatie met je medespelers. Misschien ook dat je bij een club train je natuurlijk elke dag op een systeem en leer je elkaar veel beter kennen. Hier kom je even bij elkaar en dan moet je weer winnen aan die middenvelder, die buitenspeler. En ik denk ook een bepaalde geldingsdrang had hij bij het Nederlands elftal, waardoor hij eigenlijk zichzelf soort van voorbij liep.
Ja. De spits, Brobbey afgehaakt, Zirkzee afgehaakt. Geen vervanger opgeroepen, verbaast jullie dat? Of?
Ja, Dallinga weet in ieder geval dat hij niet.
Ja, precies. Dat zorgt vooral dat Dallinga niet als een serieuze optie wordt gezien.
Nee.
Dat is wel duidelijk. En verder is het vooral jammer, omdat je, en dat geldt voor hetzelfde voor het middenveld zonder Frenkie de Jong, dat je eigenlijk nog niet zo heel veel concreets kan doen richting het EK. Het blijft nog steeds een soort proeftuin. Je kunt geen generale repetitie doen zonder die spelers.
Die was er in november ook niet bij, Frenkie de Jong. Toen speelden ze met Schouten, centraal met Reinders.
Ja, nee, daarom. En je bent hij is eigenlijk al heel lang aan het kijken naar wie er dan naast Frenkie de Jong moet spelen. En daar heeft hij wel ideeën bij. Daar zal Reinders ook voor in beeld zijn. Maar ze hebben het nog geen één keer uit kunnen proberen.
Nee. Om daarachter te komen, is Schouten dan wel één op één de beste vervanger van Frenkie de Jong of niet?
Zo heeft hij het in november gedaan. Dus dat lijkt me dan de meest logische.
Ja.
Qua spel is natuurlijk Joey Veerman de meer, zeg maar, die daarop lijkt. Minder mobiel, minder dynamisch, minder snel, maar wel in de passing. Ook zo'n iemand Schouten is iets verdedigender dan Frenkie de Jong. Dus Joey Veerman komt eerder in aanmerking, vind ik, om als je per se in één op één soort van wil hebben. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, nee, vergeet dat maar. Ik wil gewoon drie andere types. Dat kan ook.
Ja, en in jouw stelling dat voetbal een dagvers product is en ervan uitgaan dat hij toch met twee controlerende middenvelders zou spelen. Wie zijn daar nu dan de twee meest geschikte voor? Naast Veerman proef ik uit je vorige antwoord.
Dan hoeft die Schouder. Ik ben ook heel erg gesmeerd van Schouder. Het hangt net van, tegen Schotland is de eerste.
Ja.
Ja. Wie is de man in vorm? Hè?
Dan verwacht je dat je meer. En dan zou ik inderdaad Reinders. Reinders sowieso. Ik vind altijd iemand die kan pendelen. Wiever is dat nu ook aan het doen. Maar eigenlijk al die spelers die we noemen, denken van, dat is wel, niemand heeft echt is gaan spelen. Denk van,
Maar het wisbare indruk.
Want impliciet leverde die ook wel een beetje kritiek op Schouten en Veerman vanmiddag. Want hij haalde die wedstrijd tegen Dortmund erbij. En dan dat is toch niet helemaal zonder reden, want Koeman doet dat niet zonder reden.
Nee.
Die laat dat toch wel even doorschemen van eerste half uur helemaal weggelopen.
Ja. Ja. Maar dan vergeet hij te vermelden in diezelfde redenatie dat Veerman in de thuiswedstrijd tot speler van de week werd uitgeroepen.
Jawel, maar toch, kijk, Veerman is onder Koeman niet vaak basisspeler geweest. En Koeman hanteert wel de internationale wetten.
Ja.
En dat zie je dan ook weer bij als hij dan over zo'n wedstrijd als Dortmund PSV heeft. Dat is voor hem de norm. Dus of hij heel veel eredivisie-spelers meteen gaat opstellen, dat waag ik te betwijfelen.
Is Memphis al fit genoeg, schatten jullie in, om eerste spits te zijn?
Ja, hij heeft natuurlijk heel weinig gespeeld sinds zijn terugkeer. Aan de andere kant,
10 seconden. Dan moet hij 6 seconden.
Weet Koeman wel wat hij met hem heeft. Hij gaat hem nu in ieder geval weer in actie zien. En dan hoop ik dat hij kan aantonen dat hij inderdaad de eerste spits is.
Ja. En daarmee sluiten we het Nederlands elftal af. Tot zo.
Deel 2.
Deel 2 van Voetbalpraat van 18 maart, waar we ons gaan concentreren op de eredivisie van het afgelopen week. En dat was eigenlijk best een vermakelijke speelronde. Met als uitschieter denk ik de tweede helft kennend van PSV tegen FC Twente.
Ja.
Het term voetbalgevecht viel met enige regelmaat, viel heel vaak.
Ja, zeker.
Was het meer dan dat of was het de juiste typering, vind jij?
Gevecht is, het was gewoon intens. Is dat ook, kunnen we dat ook
een modewoord?
Is dat ook een modewoord? Ja. Hebben we nog wat meer modewoorden over zoiets? Het was wel een interessante wedstrijd waar PSV echt wel uitgedaagd werd door Twente. En uiteindelijk toch weer aan de langste eind trok. Had natuurlijk heel anders kunnen lopen als Mitsen van Berg alleen op de keeper af.
En de goal van Boadu?
Ja, maar dat is wel heel veel vroeger in de wedstrijd. Veel eerder in de wedstrijd. Maar dit was echt de laatste soort van minuut. Ja, en veel invloed van de scheids ook.
Ja.
Door extra tijd en daardoor in die minuut scoorden ze. En daarna was dan anderhalf minuut juichen en er werd een half minuut bijgeteld.
Ja, maar ze scoorden, ik heb het nagerekend, 96 minuten en 23 honderdste. Ze waren 23 honderdste buiten de tijd.
Ja, oké, dat is dan oké.
Nee, dat zeg ik met een knipoog.
Ja.
Ja, Sjoerd, het ging best veel over scheidsrechter Joey Coy. Als je het omdraait, wat moet de KNVB nu met deze situatie? Is er een situatie of is hij er helemaal niet? Is hij gewoon niet in vorm?
Je zou hopen dat die jongen een coach heeft die het hem op een gegeven moment een beetje uitlegt. Dat het ook gaat om communicatie en non-verbale communicatie. Want die werkt zo ongelooflijk veel irritatie. Ik vind ook wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel graag naar hem kijk. Naar Joey Coy, en moet je niet verkeerd begrijpen. Maar ik vind het ergens ook heel grappig dat je eigenlijk heel slecht bent ergens in. En dat je je gedraagt alsof je de beste ter wereld bent. Dat heb je ook wel eens in karaoke bars. Hè? Dan mensen die helemaal niet kunnen zingen, die staan er dan bij alsof ze Mick Jagger zijn.
Frank Sinatra.
Ja. En dat heeft hij ook een beetje.
Goeie vergelijking.
Ik heb het idee dat hij wat onzeker is. En het is natuurlijk ook een grote wedstrijd die hij krijgt. Dat misschien de reden is dat hij daardoor met zijn houding de irritatie opwekt.
Een soort compensatie. Ja, ik denk ook wel dat je hoort dat ook wel van wat oude scheidsrechters, of het nou Bas Nijhuis is of Danny Makkely, dat ze in het begin van hun carrière een soort houvast zoeken. en daardoor niet helemaal nog zichzelf kunnen zijn. Hmm. En daarom misschien heel geforceerd zo'n wedstrijd ingaan. Misschien heeft hij dat en probeert hij dat te compenseren met een soort, dédain of een houdinkje van kijk mij toch eens een geweldige scheidsrechter zijn. Is het een soort muur die hij om zichzelf heen probeert te bouwen. Zo. Maar het werkt natuurlijk totaal averechts, want spelers worden er helemaal gek van. En publiek ook.
Omdat ze de autoriteit niet meer accepteren vanwege zijn houding? Vraagteken.
Nou ja, die combinatie is natuurlijk killing. Je had ook Simon Mulder. Dat was ook een hele slechte scheidsrechter. Maar die was heel aardige vent.
Ja, ook is de uitstraling altijd aan het kletsen met die spelers.
Nou, maar misschien geloof er wel in dat je dan toch net iets meer acceptatie afdwingt.
Ik denk dat je daarin gelijk hebt. Maar vraag aan de ex-speler.
Nee, hij weegt heel veel irritatie op. Aan alles en iedereen. Niet alleen maar de team die er benadeeld wordt, maar ook de andere team. En dat theatrale gisteren met dat 1 minuut erbij. Weet je, na een ingooi die iets langer duurde. Ja, nee, het is heel irritant. En het is natuurlijk wel, ik denk ook dat inderdaad in een soort van houding, act.
Was dat het meest dodelijk in de beeldvorming? Inderdaad, hij kan die camera niet gezien hebben, die naast Gijs Smal stond ongeveer. Om daar het gebaar te maken na 4 seconden treuzelen, plus 1 na de 4e official.
Ja.
Hoe kon je daar nou wel in vinden?
Ik kon me daar niet in vinden, nee. Dat het 1 minuut erbij moet voor een iets langere ingooi. Het is natuurlijk wel goed dat je gewoon tijd bijtelt als er inderdaad tijd wordt getrokken. Dat is helemaal niet erg, maar het is meer van, kijk mij, weet je dat een beetje. En als je niet al te best is, dan is het misschien ook wel handig om gewoon ook een klein beetje. Je had ook een moment waar Van Wolfswinkel gewisseld werd en hij floot iets te dicht bij Van Wolfswinkel, zo in zijn oor. En Van Wolfswinkel doet een beetje, weet je, zo. Ja, dan had je ook van, hey, sorry man. En een soort van, weet je wel, dat.
Empathisch vermogen.
En ik denk wel wat Sjoerd zegt, een goede coach voor hem zou geen, niet zozeer misschien, want kijk, alle scheidsrechters maakt fouten. Dat is inherent aan scheidsrechter zijn, lijkt het wel.
Spelers ook.
Spelers ook zeker. Alleen een scheids is 1 man en hij moet het dan een goede banen leiden. En de bedoeling van de scheids is natuurlijk dat hij iedereen een beetje een soort van, ja, niet tevreden, maar in ieder geval volgens de regels. En dan iedereen een soort van, doen we het. Hij is eigenlijk niet iemand die irritatie moet opwekken.
Hij moet de wedstrijd managen.
Ja, en dat is hij 1 van. Hij is niet de enige, hoor, die niet zo heel goed is. Maar het is wel jammer. Jammer dat hij dan zo'n wedstrijd fluit. Hij is trouwens internationaal scheidsrechter.
Zeker.
Is mij verteld.
Ja.
Maar goed.
Niet op de A-lijst, maar 1 niveau erom.
Maar we kijken ook wel, we hebben ook Conference League. Nou, daar lopen ook wat bij zich. Dus
ja, maar ik zit me toch met die VAR af te vragen. Je ziet aanvallen voorbij komen waar spelers 2 meter uit buitenspelpositie vertrekken. En dat die grensrechter 12 seconden wacht tot de aanval is afgelopen om vervolgens alsnog.
Dat is een regel.
Ja, maar waarom is dan de noodzaak als je weet dat je de VAR als achtervang hebt om in die situatie met Boadu Benitez om überhaupt, er zat echt 2-3 seconden tussen, om überhaupt te fluiten. Als je weet dat de achtervang is.
Ja, maar dan kom je wel in situaties dat scheidsrechters gewoon alles aan de VAR overlaten.
Nou, niet alles, maar in ieder geval de twijfelgevallen.
Jawel, maar je wilt toch ook dat de scheidsrechter, dat is ook het uitgangspunt. Ik ben helemaal geen VAR-fan, zoals je misschien weet. Maar het uitgangspunt is wel dat de veldscheidsrechter wel gewoon leidend is. Wel de baas is. En als hij bij ieder twijfel gewoon moet denken van, nou, ik fluit nog maar even niet, laat me maar even afwachten, dan krijg je ook een hele slechte situatie. Dan wordt het er ook niet beter op. Helemaal in het begin van de VAR werden de play-offs, volgens mij 1 jaar of 6 geleden, was de VAR werd voor het eerst in de play-offs geïntroduceerd. En toen was Kevin Blom, was scheidsrechter, weet ik nog goed. En dat neem ik hem niet eens kwalijk, want die had dat hele systeem nog nooit bedacht. Maar die deed dat dus.
Die vloot niet meer.
Die vloot gewoon niet meer. Dus die zat zo te wachten van, VAR, kom maar door. En dan vloot hij pas.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
Dat moet je ook niet hebben.
Nee, dat heb je ook weer gedaan.
Maar sommige momenten is het natuurlijk wel handig als de scheidsrechter het weet. De scheidsrechter weet het. En hij stond te kijken en er stond best wel veel spelers voor. Nou, dan kan je inderdaad aan hem overlaten. Misschien, maar ja goed, dat met dat twijfelgeval is, dat zeg je ook vaak over grensrechters. Ja, maar twijfel niet. Maar voor de grensrechter is het geen twijfel. Hij reageert natuurlijk instinctief van, oh, dit is bij speel, hè?
Ja, dat zag je dus bij die afgekeurde goal van Pavlidis bij Volendam. Waar Volendam overigens zo vriendelijk was om 1.5 minuut later die bal weer aan Pavlidis te geven. Zodat hij hem alsnog kon inschieten. Was sowieso niet de weekend van de arbitrage. Laten we gelijk maar even bijpakken.
Nou, Fortuna was natuurlijk een meeschijn.
Ja, dat was de volgende op mijn lijn. Hoe kan zoiets?
Ja, maar dat...
Hoe kan Laurens Gerrits...
Hoe het kan is, wat we vaak over hebben, omdat het mensenwerk is. En het zijn niet zo hele goede mensen die aan het werk is op dit moment. VAR en scheidsrechters. En dan gebeurt dit regelmatig.
Maar ik probeer nog steeds te achterhalen hoe je tot de conclusie komt dat je bij de scheidsrechter in zijn oor gaat zeggen, we hebben geen 100% duidelijkheid dat die bal op zijn arm komt.
Maar daar moeten we denk ik vanaf. Door te zeggen dat je per se 100% bewijs moet hebben. Ik bedoel, iedereen is het denk ik over eens dat 99% van de mensen zou zeggen dit is Hens. Dan moet het gewoon Hens zijn. En inderdaad, als je heel sec kijkt, zou je kunnen zeggen, dat hebben we met meerdere gevallen gezien, dat daar geen 100%, maar daar moet je denk ik vanaf. Want ik denk dat dit in
zijn soort opiniepanel. Maar ik denk
ik denk als dat in zij straks beoordeeld wordt tussen alle scheidsrechters, dat ze misschien nog gelijk krijgen ook, omdat ze inderdaad geen 100% bewijs kunnen vinden.
Ik geloof dat dit soort fouten ook heel vaak voortkomen uit communicatiefouten eigenlijk. Ja. Dat er te veel mensen mee zitten te kijken, dat er net een verkeerd shot wordt aangeleverd, dat er een misverstand op de lijn ontstaat, dat de tijd begint te dringen en dat dan opeens iemand roept van nou, nee, we weten het niet helemaal zeker, doe maar niet.
Nee.
Dat het meer zoiets gaat dan dat. Kijk, als je er helemaal sec naar kan kijken en je kan die situatie zonder tijdsdruk even rustig een paar keer, dan is er geen discussie
over. Ja, maar Sjoerd, dat kan je wel zeggen. Maar dit zijn mensen die hierin opgeleid is. Ja. Je mag toch verwachten dat iemand die daarin opgeleid is, het sneller en beter ziet dan als je even in man van de straat even zegt, hey, kijk even naar die beelden. Dat is toch juist waarom je goed betaald is, omdat je ergens goed in hoort te zijn.
Ja, ze zouden het veel beter moeten kunnen, maar het systeem is gewoon niet feilloos.
Dus nee, feilloos vind ik iets anders dan wat er zaterdag gebeurde bij.
Ja, maar ik denk als je aan die VAR zou vragen, denk je dat het Hens is dat hij zegt ja. Maar toch ga ik overroelen, want ik kan geen 100% bewijs vinden, punt. En ik denk dat we daar vanaf moeten.
Nee, vroeger konden we dan wel eens vragen aan een scheidsrechter, maar die uitleg zit er ook niet meer in.
Dat vind ik wel goed.
Hij zegt, jammer, jij vindt het
nee, dat vind ik heel goed. Ben ik ook gek van die scheidsrechter dan voor de camera. Dan ja, sorry, ik heb helemaal fout. Ja, waar schiet je daarmee op? Je kan beter die jongens.
Dat ben ik met je eens. Maar de heerlijke rubriek op zondagavond met Reinold Wiedema.
Ja, die wist
dat nog.
Dat was geweldig.
Ja.
Maar dat was een soort van, dat deden we eigenlijk de eerste soort van 2 jaar. Zodat mensen gewend waren aan de vaartocht en het uitleggen en dat soort dingen. Maar misschien hadden we daar een 10-jarige periode van moeten maken. Want heel veel mensen begrijpen het nog niet.
Nee.
Maar ik denk dat het kromme is. Maar goed, dat hebben we vaak over gehad. De kromme is natuurlijk van dat je dacht dat je. En ik denk ook dat het wel zo is dat er minder fouten wordt gemaakt.
Tuurlijk is dat zo. Ja.
Alleen het is zo krom dat je denkt van, nou ja, hoe kunnen ze al die fouten maken als zoveel mensen daarnaar kijken? Dat had je gehoopt dat veel minder zou zijn. Maar ja, het is juist, des te krommer is het om te moeten accepteren.
Ja, en ik blijf herhalen dat voor een scheidsrechter dat natuurlijk de pest is dit soort momenten, maar dat Bruns van Twente en Van Bergen eigenlijk fouten van dezelfde categorie maken en daar heel anders op worden beoordeeld dan een scheidsrechter.
Ja,
maar dat klopt. Kijk, je te veel zijn dominee.
Maar dat zal je natuurlijk altijd houden. En, ja. Kijk, het probleem met die VAR is dat grijs gebied lieten we vroeger grijs gebied en nu zitten we met een vergrootglas naar het grijs gebied te speuren. En daar kom je gewoon nooit uit.
Okay. In het grijze gebied van Ajax, Kenneth, waar de Amsterdammers nog wel eens in belanden dit seizoen. Wat zijn ze nou uiteindelijk opgeschoten met die 5-4-1 formatie?
Minder kansen weggeven.
Is dat zo?
Dat is zo. Feitelijk is dat zo. Qua cijfers is dat echt zo. Dat ze enigszins een kans hebben gehad tegen Aston Villa thuis. Dat die kans was nog kleiner, zeg maar, als het in het oude systeem. Ik denk dat dat de winst is. Maar verder niet echt qua punten en qua attractiviteit of qua whatever. Of dat je meer het geloof hebt, hey, hier zit wat in. Ik denk de enige wedstrijd was eigenlijk, maar dat was in de 4-3-3, dat was tegen PSV, denk ik, thuis. Dat zat nog, leek het nog ergens op. En die thuiswedstrijd tegen Aston Villa dan in die 5.
Sinclair, is die winst dan voldoende om ermee door te gaan? Of zou je zeggen, joh?
Nee, helemaal niet. Je ziet geen ontwikkeling. Ik was gisteren bij Sparta-Ajax. En inderdaad schrik je dan wel. Moet zeggen, ik vond eigenlijk niet eens zo slecht beginnen. Maar je ziet ook echt wel dat elftal in disbalans is. Als je dan ziet dat gisteren Henderson, Van de Bomen en Mansveld spelen. In mijn optiek hoort er maar één te spelen. En de één gaat dan achterin spelen. En dan staat Guy weer aan de rechterkant voorin. Hato staat dan op een gegeven moment links. En allemaal spelers die allemaal 10-20% misschien ook minder worden. Omdat ze niet op hun eigenlijke positie staan. Ja, en op een gegeven moment zie je ook gewoon. En dat is misschien wel de broosheid. Omdat het klap na klap is geweest. Ze begonnen niet eens zo onaardig, maar dan wordt het 1-0. En dan valt het eigenlijk lang weg. Hè? Dan wordt het ook zelfs 2-0. En dan uiteindelijk met repareren wordt het nog wel 2-2.
Maar had je niet verwacht dat gisteren juist door al die personelen dan die niet beschikbaar waren, dat je dan juist gisteren weer
terug zou gaan?
4-3-3.
Ja, toen we de namen binnenkregen, dachten we dat allemaal. Dat Hato links
spelen, maar nu is je Jordan Henderson achter.
Taylor in een soort van links waar je hem ook niet in zijn kracht
had. Het woord repareren, maar dat is eigenlijk natuurlijk precies wat het is. Het is reparatie op reparatie op reparatie al het hele seizoen.
En dat is natuurlijk het hele probleem met een team als dit. En dat team is eigenlijk stuk. En dat is eigenlijk al heel lang zo. En dat wordt iedere keer een beetje opgelapt. En een boutje en een moertje worden er aangedraaid. Maar het blijft stuk.
Maar je moet ook, je moet komen opdagen bij de wedstrijden.
Ja, zeker.
Je kan niet in de garage laten staan tot de seizoen afgelopen is.
Daar zijn ze ook niet altijd even blij mee. Nee. Dat ze iedere week moeten voetballen.
Ja. Wat is dan...
Maar ik vind eigenlijk... Eindelijk vind ik nu, ik ben eindelijk omdat dat Ajax niet zo heel interessant is meer dit seizoen. Weet je, het is natuurlijk, het is een beetje, iedereen is aan het vechten over hoe, wie kan het zeggen dat het slechtste is. Weet je wel, al die dingen komen langs van hoe slecht het is.
Nee, maar het gaat
hoe
dramatisch. Het zijn toch legitieme vragen die op tafel komen. Wat schiet je op als je 4-5 weken?
Ja,
nee,
maar dat is iets anders. Maar meer van, we kunnen natuurlijk allemaal zeggen, ja, het is zo slecht, het is zo dramatisch, het is krankzinnig om te zien en dat soort dingen. Nu vind ik het juist veel interessanter, want dit seizoen is toch, je wordt toch vijfde, weet je wel. Want ja. Die andere team,
maar goed, Kroes is natuurlijk nu begonnen.
Daarom, dus de wederopbouw, dat ben ik nu benieuwd naar die komende 2-3 maanden richting de nieuwe seizoen. Nou, wie komt, wie gaat, wat gaan ze doen met de beschikbare geld? Wie gaan ze aanstellen als trainer? Wie wordt die dingen? Nou, dat vind ik interessant om te kijken van, oké, trekken ze de juiste mensen aan om zeg maar binnen 2 jaar terug te kunnen komen? Of wordt het weer en dan kan het weer nog langer duren? Mm-hmm. En dan ben je ook nog afhankelijk van wat er bij die andere clubs gebeurt. Als ze aan de slot weggaan, dan ben je ook wel benieuwd wat er dan bij Feyenoord gaat
gebeuren. Als Alex Kroes alle werknemers van Ajax bij elkaar roept in de...
Dan heb je een hele grote zaal nodig.
Hele grote zaal nodig. Wat zou dan de strekking zijn van zijn maiden speech, denk jij?
Van zijn maiden speech? Nou ja, god, dat. Kijk, hij wil natuurlijk. Dat is een beetje cliché. Maar hij wil natuurlijk dat op alle vlakken moet de lat weer enorm veel omhoog. Verder omhoog. En het begint natuurlijk straks met de aanstelling van een trainer. Daar valt of staat alles mee. Hij kan op kantoor van alles roepen. Maar het begint natuurlijk bij dat poppetje. Mm-hmm. En dat is denk ik ook heel nadrukkelijk het profiel.
Eerder nog dan een technisch directeur?
Ja,
zelf doen, denk ik.
Want dat gaat hij voorlopig zelf doen. En dat is ergens denk ik ook wel begrijpelijk. Want stel nou. Ja, de kans is best wel reëel geweest dat het een buitenlandse technisch directeur zou worden of gaat worden.
Net goede ervaringen mee gehad namelijk.
Dan geef je eigenlijk die klus geef je eigenlijk uit handen, terwijl je daar eigenlijk zelf meer van weet. Ja. Want hij kent het elftal beter, hij kent de club beter, hij heeft een netwerk.
Dus
hij wordt er, hè, als die technisch directeur het zou verkloten, wordt hij erop afgeschoten. Nou, dan kan hij net zo goed zelf verkloten.
Ja, precies.
Dus dat zijn korte lijnen ook. Veel korte lijnen dan inderdaad. In plaats van dat je en hem moet inwerken en een nieuwe trainer die dan ook alles moet doen. Dat je dan met z'n tweeën, zoals eigenlijk Overmars en Ten Hag het deed. Maar,
Dennis de Kloeze bij Feyenoord, hè?
Maar op termijn...
Ja, maar dat klopt.
Op de middellange termijn wil hij juist wel...
Dat snap ik ook wel. Maar om het nu zeg maar het klus te klaren, om een beetje een soort van foundation neer te leggen. Ja, dan maar het wordt natuurlijk heel interessant. Wie het allemaal gaat worden.
We gaan het zien. Feyenoord had een middag in Heerenveen waar ze in het verleden nog wel eens punten lieten liggen. En nu niet. Is dat het grote verschil met pak en beet? Nou, als je 2 jaar terug gaat, zo'n wedstrijd.
Ja, toen speelde Van Ottelen niet bij Heerenveen. Misschien niet 3-4 jaar geleden. Ja, die zorgde uiteindelijk voor dat Feyenoord nog wint. Ik moet zeggen, Feyenoord speelde niet eens zo onaardig.
Ja, ze speelde hartstikke goed.
Ze speelde eigenlijk hartstikke goed. Maar goed, in zo'n slotfase wordt het dan toch nog billen knijpen. Uiteindelijk wint Feyenoord dan wel. En dat is wel het grote verschil met voorgaande jaren. En eigenlijk, wat het er voor de uitzending over. Cijfermatig heeft Feyenoord echt het beste jaar misschien wel in tientallen jaren.
Gemeten in punten?
In punten. En eigenlijk ook qua doelpunten, qua hoe makkelijk toch. Slot zal denken van niet, maar er zijn ook wedstrijden die toch wel makkelijk worden gewonnen. Waar Feyenoord in het verleden inderdaad toch heel vaak last mee had. Ja, de laatste 13, 14 wedstrijden ook weer ongeslagen. Maar Feyenoord gaat wel tweede worden. Ja. En dus is het sentiment in Rotterdam toch een beetje dat het jaar tegenvalt. Maar cijfermatig hadden ze ieder ander jaar kampioen geworden.
Is het sentiment ook over de centrumspits Giménez dat het steeds meer een hoofdpijndossier aan het worden is? Of valt het dan mee?
Was hij de laatste weken natuurlijk wel weer wat trefzeker. Met doelpunt tegen PSV. Vorige week scoorde hij toch wel een goede goal in die wedstrijd tegen Heracles. Maar nu viel hij weer heel erg tegen. Ja, er worden allemaal oorzaken gezocht. Natuurlijk een heel, heel zwaar jaar gehad. Vorig jaar met weinig rust en uit de Gold Cup gespeeld. Maar het verval is wel heel erg groot, hè, met de eerste seizoen zelf. Met wat
de hoofdpijn zal dan zitten in dat je misschien niet het geld krijgt wat je misschien al had...
In je hoofd hebt uitgegeven.
Al in je hoofd had 2, 3, 4 maanden geleden.
Ja.
Dat die prijs natuurlijk wel gekelderd is.
Ja, maar dan kan de conclusie ook zijn dat je hem langer houdt. Dat het misschien voor hem en voor de club beter is dat je nog een jaar onder de
onder de hoede van de grote goeroe Arne Slot.
Als die ook blijft.
Waarom zeg je dat zo, Sjoerd?
Nee, helemaal niet.
Onder de grote goeroe.
Ja, maar de grote goeroe, dat is het toch? Arne Slot? Dat is ook niks mis. Het
is gewoon nog steeds een hele goede trainer die bewezen heeft dat die spelers beter maken.
Ja, ja.
Dat, maar het was even,
niet
dat bedoelde je toch?
Maar het was denk ik wel voor Feyenoord en voor Slot ook goed om eindelijk het teken van leven van Ueda te zien. Het is natuurlijk een record aankoop. Veel miljoenen gekost. Had maar één doelpunt tegen Utrecht, waar toch ook getwijfeld werd. Want hij is eigenlijk op termijn is hij de opvolger voor Jiménez. Maar die maakt dan nu toch wel, natuurlijk met behulp van Ottele, wel een goede goal. Dus als hij zich de komende weken kan aantonen, dan heeft Feyenoord in ieder geval, mocht Jiménez vertrekken, volgend jaar de vervanger al in huis.
Ja.
Die van Ottele, best wel goede voetballer.
Verdedig het niet.
Maar die maakt echt zoveel domme dingen als hij daar achterin staat. Ik zou hem echt daar nooit meer opstellen. In ieder geval, als zet hem op het middenveld, dan is het nog een soort van slot op de deur. Maar
dan heb je nog een paar dagen.
Hij heeft 3 keer dit seizoen al van die gekke dingen gedaan.
Even heel kort, vonden jullie dat Haaien die bal onder controle had bij die afgekeurde goal van Geertruij? Of was dit gewoon een juiste beslissing en een slechte regel? Dat kan natuurlijk ook.
Ja, nou dat denk ik.
Oké, strepen we dat af. Ik ging thuis seppen. Na Sparta Ajax naar, dat was toen een tijdje aan de gang, United Liverpool. Mijn televisie een beetje tegen te sputteren.
Dat leek wel een andere wedstrijd.
Ja, onze collega de redactie omschreef het mooi. Je ging van de wandel 4 dagen naar de 100 meter sprintfinale.
Zoiets, ja.
Dat is misschien iets gechargeerd, maar...
Nou, dat vind ik nog wel een aardige vergelijking.
Ja.
Maar het was ook niet normaal. Het tempo was niet normaal, maar ook het aantal doelmomenten of kansen was ongekend. Er werd voortdurend op goal geschoten. En er stond er aan de ene kant stond er eentje alleen voor de keeper. En dan weer aan de andere kant. Het was echt weergeloos.
Dus ze kunnen niet verdedigen, bedoel je?
Ook, nou ja. Maar daar ging natuurlijk ook heel veel mis.
Ja, ja, ja. De laatste goal zeker.
Maar, laatste goal.
Maar vind ik niet onlogisch als je in zo'n tempo speelt. Dat er af en toe wat misgaat. Ik moet zeggen, zagen hem hier. Die was naast al die andere wedstrijden waar we zaten kijken. En vooral de weerbaarheid toch van zo'n Ten Hag en zijn elftal. Die misschien niet de allerbeste elftal is. Maar ja, dat was wel magnifiek om te zien. Dat hij dat toch in dit elftal heb gekregen. En dat het elftal duidelijk niet klaar is met Erik ten Hag.
Nee, maar boven Anthony. Want die wilde hem op een gegeven moment even een paar minuten als linksback opstellen.
Dat deed hij wel.
Dat deed hij. Ja, uiteindelijk deed hij het wel. Omdat Rashford hem ongeveer voor zijn hartstikke sloeg om dat wel te gaan doen.
Ja, en Bruno Fernandes speelde centraal achterin op het laatst.
Ja.
Dus maakte een goede goal, Anthony.
Ja. Ja. Maar, maar ook zijn wissels pakten toch wel goed uit uiteindelijk bij Ten Hag. Dat helpt natuurlijk ook wel mee.
Zit hij nou stevig of niet? Plek 6 in de Premier League? Halve finale FA Cup?
Ja, vallen in herhaling. Maar hij zat al best wel stevig.
Maar toch, maar jij zegt vallen in herhaling. Dat doen de Engelse media natuurlijk ook. En die hebben toch altijd nog wel wat twijfel. Maar die twijfel
ligt,
had jij
ligt eraan of ze goed zijn ingevoerd of niet zo goed zijn ingevoerd.
En jij bent goed ingevoerd?
Ja, nee, maar het is gewoon heel duidelijk. Als je de plannen van Ineos volgt en de volgorde waarin ze dingen doen, zou het gewoon heel onlogisch zijn als Ten Hag er nu uit zou gaan. Nou, dan kan het altijd nog gebeuren dat je 10 keer achter elkaar verliest en dat je hem toch moet ontslaan.
Kan.
Maar dat was niet het uitgangspunt. Ze zijn die club opnieuw aan het inrichten. Ze hebben nog niet eens een technisch directeur. Daar doen ze het wel in de goede volgorde. Dus het zou heel raar zijn, ook richting het komend seizoen. Want dan heb je geen enkele continuïteit meer, dat je nu Ten Hag zou ontslaan. Nou ja, dan moet er inderdaad nog wel een beetje gevoetbald worden. Dus je moet wel wedstrijden blijven winnen. Nou, dat heeft hij in 2024 op zich over de hele linie wel redelijk gedaan. En nu heeft hij het grote voordeel door deze wedstrijd, dat hij tot 21 april is die wedstrijd in Coventry, of 20 april.
Op Wembley.
Nou ja, dat is al meer dan een maand verder. En waarschijnlijk win je die en dan speel je in de finale. Dus dan kun je in ieder geval tot het einde van het seizoen in relatieve rust door. En dan is er eigenlijk geen reden om nu op dit moment aan te nemen dat hij er wordt uitgegooid.
Okay. De andere kant van het spectrum, als het gaat over buitenlands voetbal, was Trabzonspor tegen Fenerbahce. Verschrikkelijke beelden met Oosterwolde in een negatieve hoofdrol.
Ja, en Batsoui, hè, supporters van Trabzon die het veld opkwamen naar die winnende goal. Ja, maar toch, wat Oosterwolde uiteindelijk doet, die geeft dan nog wel een kopschop richting een supporter. Ik begrijp dat hij op een gegeven moment zich wil verdedigen.
Hij is nog niet gearresteerd.
Hij is nog niet gearresteerd, maar dit gaat nog wel een staartje krijgen. En überhaupt wel weer dat het in dat soort landen zo vreselijk mis kan gaan.
Ja, was dezelfde scheidsrechter die een paar maanden geleden een hoek kreeg van een voorzitter. Ja. Trouwens, niet op die scheidsrechter.
Dus het zal wel aan hem liggen, bedoel je?
Nee, helemaal niet. Nee, daarmee is de cirkel overigens voor dit programma simpel te bedenken. Nu wel weer rond en de tijd op, dus dat klopt allemaal perfect. Sjoerd, dank voor je aanwezigheid. Sinclair, jij ook bedankt. Kenneth, bedankt voor je aanwezigheid. U bedankt voor het kijken.
Ja,
graag gedaan. Tot de volgende keer. Dag.